Namens de Kerkraadgemeente mag ik u alle welkom heten. We denken ook aan de luisteraars via de kerkradio. De volgende mededelingen worden u gedaan. De collecten zijn vandaag voor de kerk en het onderhoudsfonds. Vanmiddag is er in de dorpskerk bediening van de heilige doop en een drietal kinderen. DV zal het woensdagavond brede kerkraadsvergadering zijn. Die begint om 7:00. De schriftlezing van morgen is uit 1 Korinthe 15, de versen 12 tot 19 en 50 tot 58. De Heere geven ons een rijk gezegende dienst. Onze hulp en verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw is en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand is begonnen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, door de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit 108, mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. U weet, mijn broer liet dat vaak zingen, ik dacht dat doen we vanmorgen ook. Ik zal, o Heer, uw wonderdaan, uw roemde volken doen verstaan, want uw goede tierenheid is tot de hemelen uitgebreid. 1 en 2 uit 108. geboden van de Heere onze God. En zingen dan uit Psalm 116 de versen 2 en 3. Ik lag gekneld in banden van de dood, dat de angst der hel mij alle troost deed missen. Ik was benauwd, omringd door droefenissen, maar riep de Heer dus aan in al mijn nood. En dan het derde, och Heer, och werd mijn ziel door u gered. Toen hoorde God, hij is mijn liefde waardig. En de Heer spreekt al deze woorden. Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan, ge zult niet echtbreken, ge zult niet stelen. Ge zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren uw naaste huis. Ge zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft de wet zo voor ons samengevat. Ge zult liefhebben de Heer uw God. Met geheel uw hart en met geheel uw ziel. En met uw geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is. Ge zult uw naaste lief hebben als uzelf. En deze 2 geboden aan de ganse wet en de profeten. In onze gebedengemeente willen we voorbeden en dankzegging doen. Het is vanmorgen een hele lijst. Ik zal de namen van degene die de voorbeden en dankzegging hebben gevraagd rustig lezen. En ik heb met de kerkraad afgesproken dat ik in het gebed ook nog een keer de namen zeg. Dan wordt niemand vergeten. Laat ik met een dankzegging vooral beginnen bij Wim en Bettina van de Streek, Terbekeweg 21 in Elburg, is een zoon geboren en ze noemen hem Corné. Zuster G. Hoeker van de Hoorn, Waterweg 40, is opnieuw in het Sint-Jansdal opgenomen voor behandeling. Zuster Eefke van Meulen, Kunstenstraat 3, is ook in het Sint-Jansdal opgenomen in verband met zwangerschap. Zuster H. van der Berg Westhuis, Schotweg 10, is opgenomen in de Wezenlanden voor onderzoek. Zuster E. van der Meent Veldhuizen, Zuiderzeestraatweg West 23 in Doornspijk, is ernstig ziek en in het Sophia ziekenhuis in Zwolle opgenomen. Zuster Kobi Wijnbergen, Rietenweg 11, is in het Johannesbos te Ermelo opgenomen. Zuster B. Visser Berghuis, Astridlaan 29, mocht weer thuiskomen na een operatie. Gerjan Elzerman, Bosweg 24, is weer thuis. En broeder G. van Manen, Bremhoek 10, ligt veel op bed en zijn gezondheid wordt minder. En Tieneke van der Berg, meisje van 10 jaar, Schotweg 10, is dankbaar dat er bij het scanonderzoek geen afwijkingen zijn geconstateerd. Er zijn ook misschien anderen die de voorbeden nodig hebben, maar niet gevraagd hebben. Laten we ongenoemd hen ook in onze gebeden betrekken. Laat ons bidden. Heren, dat is heel wat we gezongen hebben uit Psalm 116. Laat het op mogen komen uit een hart dat zich door uw wet veroordeeld werd en dat beslagen is vanwege onze overtredingen en ongerechtigheden. Maar wat geweldig dat we dan ook een beroep mogen doen op uw barmhartigheid en genade. Hoe zouden wij anders, heren, vanmorgen voor u kunnen verschijnen? Want dan was er alleen maar afstand en alleen maar de diepte van de ellende. Maar wij danken u dat we met belijdenis van onze zonden tot u mogen komen en mogen vragen om vergeving. Ieder heeft zo het zijne misdaan en gedaan tegenover u en tegenover medemensen. Laten we daar niet aan voorbij leven en dat niet te gemakkelijk opnemen, maar geef ons in ware verontmoediging vanmorgen hier voor u te zijn. En dan bidden we om genade, om vergeving, om herstel van de relatie met u. En de beleving daarvan door de genade van de Heilige Geest in de naam van onze Heer Jezus Christus. Wat is de voorrecht dat de naam van Vader, Zoon en Heilige Geest in de groet aan ons namens u wordt genoemd. En dat we er zeker van mogen zijn dat u zo hier wilt zijn. U kent ons met alles wat er van de week gebeurd is, wat we meegemaakt hebben aan teleurstellingen, misschien droeve dingen, ook blijde dingen. En wat kan dat alles ook in de kerk ons toch van u afhouden? Een verhindering zijn om echt met ons hele hart te luisteren. Mogen we samen bidden voor jong en oud, dat uw woord vanmorgen in ons leven zal doordringen. Dat het werken zal in de kracht van uw Heilige Geest. En dat we ook bemoedigd en aangemoedigd worden om u te zoeken. Dat is er bij ons van nature niet, we beleiden u dat. Maar u zelf wilt dat werken door de genadige werking van de Geest. En daar bidden we u om, dat en de dienaar van het woord en de gemeente die het woord ontvangt, door u bearbeid mogen worden, zodat er contact met u mag zijn in de hemel. Wat is dat geweldig, Heren, dat in een gebouw op aarde, waar zondaren bij elkaar zijn, u zelf de hemel voor ons open doet en ons dan gemeenschap met u geeft. Wij bidden, barmhartige God, voor alle die daar moeite mee hebben. Die misschien het gevoel hebben dat ze u niet kunnen vinden of dat ze u kwijt zijn. Dat kan onder kerkgangers zijn en dat kan ook onder mensen zijn die op welke manier ook meeluisteren met deze kerkdienst. mogen wij hen aan u opdragen. Opdat er in hun leven een verandering komt ten goede. En dat ze de genade van u mogen erkennen, ervaren en ook leren aanvaarden en prijzen. Er zijn veel namen te noemen, Heere, in dit gebed met het oog op de voorbede en de dankzegging. We bidden voor zuster Hoekert van de Hoorn. Wilt u bij haar zijn in het ziekenhuis waar ze opnieuw is opgenomen. En laat ze mogen ervaren dat u erbij bent. Dat bidden we ook voor zuster Eefke van Meulen. U weet waarom ze in het ziekenhuis moet zijn. Laat de zwangerschap en de geboorte van haar kindje voorspoedig mogen verlopen. We denken aan zuster van der Berg-Westhuis. U weet welke benauwdheid zij doormaakt. En we vragen dat er voor haar vermindering van de benauwdheid mag zijn door de behandeling van doktoren en verpleegkundigen. We bidden voor zuster van der Meent-Veldhuizen. In het Sophia ziekenhuis, zij is ernstig ziek. Wees haar genadig nabij en geef haar alles wat ze bij dag en bij nacht nodig heeft. Want zieken in een ziekenhuis, die kunnen soms 's nacht niet slapen en liggen wakker. En wat kan er dan veel door hen heen gaan, wat hen zelf betreft en wat hun gezinnen en familieleden betreft. Mogen we van allen die namen genoemd worden, ook de levensgezellen, de kinderen en die met hen bewogen zijn, in ons gebed bij u brengen. Denk, Heere, aan zuster Kobi Wijnbergen, die in Ermelo moest worden opgenomen. Geef dat er verbetering mag zijn in haar situatie. Denk ook aan zuster Visser Berghuis, die weer thuis mocht komen. Toch een voorrecht om daar samen voor te danken en bidden dat ze verder mag. Denk aan Gerjan Elzerman. U weet hoe zwaar de weg voor hem is en wat hij allemaal heeft moeten doorstaan en ondergaan. Hij mag weer thuis zijn, maar help hem. En vooral, Heere, wees in zijn leven dat hij zich aan u kan vastklemmen. En mag weten dat u ook op deze moeilijke weg bij hem bent. We bidden voor broeder Van Manen. U weet hoe zijn gezondheid minder wordt. Misschien dat we moeten denken dat het op den duur naar het einde toe gaat, maar dat is met ons allemaal zo. Maakt u ook het laatste stuk van de weg voor hem gemakkelijk en effen. En dan Tineke van der Berg, dankbaar dat het scanonderzoek geen afwijkingen constateerde. Wees haar nabij en wil in haar jonge leven een indruk nalaten van de zorg die daaruit van uwentwege voor haar blijkt. En ook het gezin waartoe ze behoort. Denk aan zuster de Zwaan van der Kolk. Zij is terug in Zeewende. Zegen haar ook daar. En dan denken we aan alle wier namen niet genoemd van heen. Maar die toch eigenlijk onze voorbeden nodig hebben. Jongeren en ouderen. In de strijd en de moeite van het leven. Misschien ook in teleurstellingen en verdrietelijkheden. Wat kan er in een mensenleven veel gebeuren? We hoeven het niet allemaal bij namen te noemen. Noch van degene voor wie we bidden. Noch de zaken die in hun leven het moeilijk maken. Maar we vatten ze samen, Heren. En we bidden dat het allemaal goed mag gaan. We danken u voor de geboorte van het kindje van de streek. Wees hun nabij en geef dat ze blijdschap mogen ondervinden van het kindje dat ze gekregen hebben. En als er in andere gezinnen een kindje wordt verwacht, dan dragen wij ook die ouders, moeders in het bijzonder, aan u op. Opdat ze deze maanden met u mogen beleven en mogen heen leven naar de geboorte van het kind. Wij bidden ook voor hen wier namen eigenlijk nooit genoemd worden. Maar die toch onze voorbeden nodig hebben. Misschien wat verscholen lid van de gemeente, zonder dat ze opvallen en veel bezoek krijgen. Wij bidden voor de gemeente. We bidden voor dominee van de Graaf, die het in deze gemeente druk heeft. Hij staat er op het ogenblik als predikant alleen voor. Sterk hem. Geef dat hij ook de grenzen in acht weet te nemen. Die geëerbiedigd moeten worden, ook in het vele werk van een plaatselijk predikant. Wees met de kerkenraad in de vergadering van de komende week, met de verenigingen en alle arbeid. de hulp die zusters en ook broeders in de gemeente geven, om zieken te begeleiden en te rijden en wat er ook maar te doen is. Denk ook aan de jongeren, dat ze met blijdschap tot de gemeente mogen behoren en dat ze hier echt een thuis vinden en dat ze ook weten dat de gemeente voor hen een thuis is, waar ze bij horen en waar er met liefde aan hen gedacht en voor hen gebeden wordt. We bidden voor onze kerk. We hebben predikanten nodig. Er gaan er verschillende dit jaar met die meritaten. Dat betekent open plaatsen in de gemeente en het predikantenkor. Ik wil jonge mensen roepen, misschien ook vanuit deze gemeente, roepen om uw dienst naar opleiding en toerusting in de kerken te mogen waarnemen. Wees met het zendingswerk van onze kerken. Wees met militairen uit onze landen en gezinnen die in Afghanistan en waar ter wereld ook dienst doen. Met gevaren die wij ons nauwelijks kunnen indenken en psychische spanningen die soms pas hun uitwerking hebben als ze weer terug zijn in Nederland. En wees ook met familieleden, echtgenoten, gezinnen. En denk aan deze wereld. Er is van de week veel onrust geweest. U weet ervan, Heere. Het lijkt allemaal mee te vallen. Maar geef dat wij met een vaste overtuiging in dit leven staan. En geef ons daar vanmorgen ook vanuit de schrift kracht voor. Een aansporing en een aanmoediging. Dat de preek heel praktisch mag zijn voor het leven van jong en van oud. En er zijn er misschien ook dingen in onze harten, Heere, ja, waar we niet met een ander over praten, maar die we toch met u wel mogen bespreken. Mogen we dan dat ongenoemde van ouderen en jongeren bij u brengen en zeggen, Heere, wil ons erin helpen en wil ons eruit helpen en wil ons doorhelpen naar uw grote genade. Wat een voorrecht om wat we dan noemen in de kerk het grote gebed te doen, waarin zoveel aan de orde komt, maar waarvan we mogen geloven en vertrouwen dat u in de hemel naar ons luistert en dat u ook wil antwoorden. Laat dat vanmorgen ook voor ons werkelijkheid zijn, dat we vanuit de schrift door uw geest bekeerd en bemoedigd worden tot alles wat bij u en uw dienst behoort. En bekeer ons van alles wat ons daarvan aftrekt. Doe het, Heere, uit genade, tot roem van u, om Jezus wil. Amen. De schriftlezing, gemeente, is uit 1 Korinthe 15. Een gedeelte uit het begin van dat hoofdstuk, de versen 12 tot 19... En dan het slot van dat hoofdstuk vanaf vers 50. U weet dit hoofdstuk, wellicht is het hier al aan de orde geweest, bij de paasdagen wordt wel genoemd het hooglied van de opstanding. 1 Korinthe 13 is het hooglied van de liefde. 1 Korinthe 15 is het hooglied van de opstanding. En bij de voorbereiding en het zoeken naar een tekst werd ik geleid naar wat vanmorgen de tekst mag zijn, het slot van dit hoofdstuk. We beginnen bij vers 12, woorden van de apostel Paulus. Indien nu Christus gepredikt wordt, dat hij uit de doden is opgewekt, hoe zeggen sommigen onder u dat er geen opstanding der doden is? En indien er geen opstanding der doden is, zo is Christus ook niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel. En ijdel is ook uw geloof. En zo worden wij ook bevonden valse getuigen van God. Want wij hebben van God getuigd dat hij Christus opgewekt heeft, die hij niet opgewekt heeft, zo namelijk de doden niet opgewekt worden. Want indien de doden niet opgewekt worden, zo is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof tevergeefs. Zo zijt gij nog in uw zonden. Zo zijn dan ook verloren die in Christus ontslapen zijn. Indien wij alleen in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen. En dan gaan we verder naar het slot van dit hoofdstuk, bij vers 50. Dat dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het koninkrijk van God niet beërven kunnen. En de verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet. Zie, ik zeg u een verborgenheid. Wij zullen dan niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden. In een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin. Want de bazuin zal slaan, de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En wanneer dit verderfelijke zal onverderfelijkheid aangedaan hebben en dit sterfelijke zal onsterfelijkheid aangedaan hebben, als dan zal het woord geschieden dat geschreven is, de dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? De prikkel nu van de dood is de zonde en de kracht van de zonde is de wet. Maar Gode zij dank die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Zo dan, mijn geliefde broeders, zijt standvastig, onbeweeglijk, altijd overvloedig zijnde in het werk des Heren, als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heren. Tot zover de lezing van de schrift. Zalig zijn zij die het woord horen en het bewaren. Amen. Na de dienst der offeranden zingen we uit de morgenzang de versen 3, 4 en 5. Dus 3, 4 en 5 uit de morgenzang. Na de prediking zingen wij uit Psalm 17 het derde vers. De tekst voor vanmorgen is het laatste vers van 1 Korinthe 15, dat ik nog eens met u wil lezen, vers 58. Zo dan, mijn geliefde broeders, zijt standvastig, onbeweeglijk, altijd overvloedig zijnde in het werk des Heren, als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heren. Gemeente des Heren, u zou de tekst van vanmorgen kunnen typeren als de praktijk van Pasen of Pasen in de praktijk. Ik zei het al, 1 Korinthe 15 is het hooglied over de opstanding. En daar komt geweldig veel in aan de orde. Paulus, als hij dat allemaal op die dwaalleer met betrekking tot de opstanding besproken heeft, eindigt dan met de bespreking van het feit dat we een nieuw lichaam zullen krijgen in de dag van de wederkomst van Jezus Christus. En hij eindigt dan heel praktisch. En daar wil ik vanmorgen graag uw aandacht voor vragen. Het is vanmorgen dus een heel praktische preek, maar ik hoop wel een geestelijke preek. De praktijk vanuit het leven met de Heere God. Dus de betekenis van de opstanding van Christus voor de praktijk van ons leven. Zo zou je de tekst kunnen typeren en samenvatten. Drie elementen springen eruit: standvastig, overvloedig en de verwachting dat het niet te vergeefs is. Standvastig, overvloedig in het werk des Heren en de verwachting dat het niet te vergeefs is. U zou kunnen zeggen geloof, liefde en hoop. Nog even over dat hoofdstuk. Daar in Korinthe was de invloed van de Griekse wijsbegeerte in de gemeente binnengedrongen. En de Grieken die geloofden niet in de opstanding van het lichaam, dat vonden ze ook niet belangrijk. Het gaat om de geest en als de geest maar voortleeft en gered wordt. En dat kreeg greep op de gemeente, op de prediking van Pasen, waarin het gaat over de lichamelijke opstanding, met name van de Heer Jezus Christus, maar dan ook van de zijne en de betekenis daarvan. Nou, als er geen opstanding der doden is, zegt Paulus, we hebben het samen gelezen, dan is ook Christus niet opgewekt. En dan moet u eens zien welke consequenties Paulus daaraan verbindt. Welke conclusies hij voor de praktijk van ons geloof daaruit trekt. Ik lees het nog eens even, vers 14. Indien Christus niet opgewekt is, dan is onze prediking ijdel. En ijdel is uw geloof. Dus dat stelt niks voor, dat heeft geen inhoud, dat heeft geen enkele betekenis. Vers 15, en dan worden wij ook bevonden valse getuigen van God, want wij hebben van God getuigd dat hij de Christus opgewekt heeft. Die niet opgewekt heeft, als er geen doden opgewekt worden. En dan tenslotte nog 17, en indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof tevergeefs, en zo zijt gij nog in uw zonde. Dus het gaat erom dat de gemeente vasthoudt aan het geloof in de opstanding der doden, vanuit Pasen, omdat Christus opgewekt is en opgestaan is uit de doden. Je zou dit hoofdstuk vandaag eens rustig moeten lezen. Prachtig hoofdstuk met veel facetten. En dan in onze tekst komt Paulus eigenlijk op dat centrale punt terug. En dan laat hij zien wat het betekent dat Christus opgewekt is voor ons leven. En dan zegt hij, daarom geliefde broeders, zo dan of daarom, dat is de conclusie dus, uit die verkondiging van de opstanding en de weerleggen van de dwaalleer, zijt standvastig. Dat wil zeggen, vanuit de grond, daar sta met beide voeten op het fundament. En laat je daar niet van afschuiven, onbewegelijk. Standvastig zijn, dat ik dat heel duidelijk mogen zeggen, dat betekent het belijden en het beleven. Het gaat er dus om dat je de boodschap van het evangelie met je hele hart gelooft, die ook uitdraagt en daarvoor staat. Maar het gaat er ook om dat je die boodschap persoonlijk beleeft. Dat je dat geloof in de opgestane mag beoefenen. Of, ik kan het natuurlijk ook anders zeggen, zoals met Pasen ook wel gezegd zal zijn, dat Christus in ons leven werkt. Dus dat is het eerste, wat noodzakelijk is om die dwaling daar in de gemeente van Korinthe te weerstaan. En dan onverwrikt, laat je van dat fundament niet afschuiven. Nou, u weet hoe dat in onze tijd is. Ongeloofwaardig dat doden opgewekt worden. Kinderlijk. De dood is immers doodgewoon. En je hebt toch het recht om, als je het leven zat bent, laat ik het zo maar zeggen, en er genoeg van hebt, er een eind aan te laten maken. U kent de uitslag van de enquête die onder Nederlanders gehouden is. 76% las ik in de krant van onze bevolking, is ervoor dat je de zelfdodingspil ter beschikking krijgt. En dat je er een eind aan kunt maken. Dat betekent dat het leven eigenlijk dan niks meer betekent. Nou, waar gaat het om? Het gaat erom, gemeente, dat we ons, dat is het eerste punt dat in de preek aan de orde komt, dat we ons op dat fundament mogen weten te staan. En dat we dat vasthouden. Dat we ons laten sterken in het geloof. Tegen alle aanvechting van buitenaf. Tegen alles wat op ons afkomt. En het is goed dat we daar eens aan denken, ook in een christelijk gereformeerde kerk. Ik was gisteravond ergens op de Veluwe bij een heel stel jongelui, daar mocht ik spreken en daar komt in de pauze een jongeman van een jaar of 20, 21 naar me toe, die zegt, dominee, ik ga nauwelijks nog aan de kerk en ik ben bezig om van alles te vervreemden. Ik heb er geen houvast meer aan. Het is allemaal loszand voor me geworden. Mijn ouders weten dat nog niet, want ik woon niet in het gezin van mijn ouders. En ze denken dat het allemaal nogal goed is. Maar ik moet het u zeggen, het is niet goed in mijn leven. Ik weet niet of er hier ook zulke jonge mensen zijn. Dat zou best kunnen. Onder invloed van alles wat er in de samenleving speelt en wat er tegen het christelijk geloof wordt ingebracht. Ik vervreemd ervan. Ik heb er geen houvast meer aan en ik ben er niet meer mee bezig. Nou gemeente, voor jong en oud mag ik vanmorgen de boodschap van Paulus doorgeven. Tegenover alle spot en smaad, tegenover alle dwaling en alle loochening van het evangelie van Jezus Christus in onze samenleving. En tegenover de gedachte dat je zelf over de dood mag beschikken. Hugo Claus is gisteren, niet ter aarde besteld, hij is gecremeerd. Maar hij heeft het ook laten doen. Op een ontzettende manier heeft dat invloed. En dan zegt Paulus, mijn geliefde broeders, stand vast met je beide benen op de basis van dit evangelie, onbewegelijk, dat je je er niet van laat afschuiven en niet laat meesleuren. Maar dan, dat voelt u wel, dat is niet alleen een kwestie van je hoofd, het is ook een kwestie van je hart. Het gaat niet buiten het hoofd om. En ik doe ook een appel op het luisteren, op het oor van uw hoofd, dat u de boodschap verwerkt. Maar u weet zelf ook wel, het gaat er ten diepste om, dat je de boodschap luisterend met je hart verwerkt. En je kunt dat onbewegelijk en standvastig alleen beleven, als je de gemeenschap met Christus zoekt en kent. Dus dat is in dit eerste punt heel duidelijk. Dat je heel persoonlijk de opgestane Heere Jezus kent en ontmoet. Als je bidt, als je zingt, als er in de kerk gepreekt wordt. Zoals ik vanmorgen zijn boodschap mag doorgeven. En dat is, ik herhaal dat toch nog eens een keer en leg er ook nadruk op. Niet alleen een boodschap voor uw hoofd, maar dat is een boodschap voor uw hart. Dat dat geweldige mag gebeuren, dat er een ontmoeting plaatsvindt. Zoals eigenlijk, zo heb ik het de student in Apeldoorn ook altijd voorgehouden, zoals eigenlijk een dominee als hij zijn preek maakt in zijn studeerkamer of waar dan ook, eerst een ontmoeting moet hebben met de Heer Jezus Christus. Dat als het ware de tekst in je eigen hart indaalt en door jezelf beleefd wordt. Opdat je als dominee er zo ook over kunt spreken naar de gemeente toe. Dus gemeente, dat is het eerste. De praktijk van Pasen in uw leven. Dat u met beide voeten staat op deze boodschap. En niet alleen met de voeten van uw lichaam, maar ook met de begeerte en de gedachte van uw ziel. En dat er vanuit uw hart een gebed is om zo Jezus Christus te mogen kennen en te mogen ontmoeten. En laat ik het dan zo zeggen, dat de zegen van de paaspreken in de afgelopen dagen in uw leven werkzaam mag zijn en vrucht mag dragen. Het is natuurlijk interessant om eens te vragen, hoe vaak hebt u in de afgelopen week nog gedacht aan de preek van zondagmorgen? Of van maandagmorgen? Of hebt u het zo druk gehad dat u daar niet naartoe gekomen bent? Hebt u dat nog wel eens even opgehaald in uw denken? En hebt u in uw gebed daar ook een plaats aan gegeven? En bent u daarmee bezig geweest voor het aangezicht van de Heer Jezus Christus? Kijk, dat is wat hier eigenlijk staat. Wees dan, zijt dan, onbewegelijk. Dus dat betoont u. Hè? Dus daar is een geestelijke activiteit voor nodig. Ik mag u daartoe opwekken, ik mag u daartoe aansporen. Misschien zijn er hier ook wel mensen die zeggen, ja, maar dat kan ik toch uit mezelf niet. Dat kan ook gezegd worden, dat kan ook de moeite zijn. Maar daar bent u er natuurlijk niet mee vanaf. Dat voelt u wel. Als Christus door de brief van Paulus het u zo laat horen en op het hart binden, dan betekent dat dat u daar als het ware biddend mee bezig moet zijn. Laat ik het zo mogen zeggen. Dat u biddend bezig bent met de opgestane. En dat u dat doet midden in onze samenleving. Van verval, afval, van de loochening van de opstanding. En met de dood is het uit en verder is er niks. Hoe vaak hoor je dat tegenwoordig niet? En daarom mag je er zelf met de pil wel een end aan maken. Als je er genoeg van hebt of er geen gat meer in ziet. Nee, zegt Paulus. Geliefde broeders, standvastig en onbewegelijk. Wilt u dat eens voor uzelf toepassen? Wilt u er eens aan denken wat dat in uw leven betekent? Hoe u de boodschap van deze tekst verwerkt? Hoe dat doorwerkt in uw leven? Want u voelt wel, in de preek wordt u als het ware toegerust. Maar dat moet een vervolg krijgen in uw leven buiten de kerkdienst op zondag, maar van de week ook. U zou eigenlijk geen dag mogen beginnen, ook in verband met het volgende in de tekst, u zou geen dag mogen beginnen, gemeente, zonder dat u eraan denkt dat Jezus is opgestaan. Ja, zonder dat u eraan denkt, ik moet het natuurlijk nog anders zeggen, dat voelt u zelf wel, zonder dat u in gebed het contact zoekt met de opgestane. Dat u, ja, dat mag toch zo. De dag biddend begint, velen van ons, ik doe dat zelf ook, geknield voor mijn bed. Het eerste wat we dan doen als we uit bed komen, ik vind dat prachtig op mijn oude leeftijd, om dan je knieën te buigen voor het bed. En dan alles van de dag aan de Heere voor te leggen, maar hem aan te roepen, zo, als hij zich hier openbaart, als de levende, de opgestane, met de bede dat hij die opstandingskracht ook in ons leven zal geven, zal laten beleven, dat we daaruit mogen leven. Daar wordt u toe geroepen. Dat is het eerste van morgen. Dat is Pasen in de praktijk. En dat is tegelijk de praktische betekenis van Pasen voor uw dagelijks leven. Betoont u, zoekt dat en vraagt daarom. En wees niet tevreden als u het niet kunt vinden en als u het gevoel hebt dat u het nog niet hebt of niet krijgt of dat u het weer kwijt bent. Maar laat het in uw leven mogen doordringen. Geweldig, hè? Broeders en zusters natuurlijk, zijt standvastig en onbewegelijk. Denk erom dat je door het denken van deze tijd en al de dwaalleer van deze tijd je er niet van laat afbrengen. Maar dan komt het tweede. Altijd overvloedig zijnde in het werk des Heren. Dus als je de opgestane in je leven kent en de kracht van Jezus' opstanding door zijn geest, door zijn genade in je leven werkt, dan maakt dat je werkzaam. Niet alleen werkzaam met hem, dat natuurlijk ook, dat was het eerste punt, hè, dat je hem zoekt en dat je vraagt om alle kracht die nodig is. Maar dat maakt je ook werkzaam in de praktijk, altijd overvloedig zijnde in het werk des Heren. Laat ik dat laatste eerst er eens even uit mogen halen. Als er nou jonge mensen in de kerk zitten, waar denken die aan? Als Paulus dat zegt, het werk des Heren, nou dan denk je aan een dominee die van zijn werk mag zeggen dat het werk des Heren is, dan denk je aan de ouderlingen en de diakenen, ambtsdragers die bevestigd en die geroepen zijn. Is dat alles? En heb je het dan echt helemaal begrepen en verstaan en doorzien? Nee, jongelui. Werk des Heren, mag ik het zo zeggen, dat is al het werk dat de Heren een mens te doen geeft. En dat kan ambtelijk zijn, ik vind het een voorrecht dat er ambtsdragers zijn die ja zeggen bij hun bevestiging, maar dat kunnen ook niet ambtsdragers zijn. Dat kunnen ook vrouwen zijn, dat kunnen ook jonge mensen zijn die geroepen worden om het werk des Heren te doen. Dus dat is wat de Heren van je vraagt, wat de Heren je opdraagt. Dus dat betekent ja, voor jongelui ook je schoolwerk, je huiswerk. Tegenwoordig misschien ook nog wel eens een klusje erbij, hoewel dat toch nooit ten koste mag gaan van je vorming. Het gezinswerk, de moeders in onze gezinnen en de vaders en alles wat er te doen is, waar en hoe ook maar in de samenleving. Dus alles wat we te doen hebben in de naam van de Heere God en namens de Heere God. Ik hoop, gemeente, dat dat een beetje dicht bij u komt vanmorgen. Dat u het niet afschuift naar de ambtsdragers en zegt, nou die hebben het dan vanmorgen eens goed gehoord. Nee, u wordt ieder persoonlijk aangesproken. Als je deze opgestane Heer Jezus als de Heere van je leven kent. Als de Verlosser, maar tegelijk ook de Koning en de Meester. Dan kom je in zijn dienst te staan. En dan moet je het werk dat hij je te doen geeft, doen. Dus dat staat dan altijd voor je beleving en voor de praktijk, laat ik het maar zo zeggen, in relatie tot hem. Dus dan zul je dat werk, wat het ook is, ook je schoolwerk, ook je huiswerk, altijd zien als werk van hem en voor hem en door hem. Voelt u dat? Zo mag dat beleefd worden. Juist als je het begin van de tekst verstaan hebt, hè? Onbewegelijk en standvastig door het contact met de Heer Jezus Christus. En dan overvloedig. Dus dat wil zeggen niet met tegenzin en niet zuchtende, maar eerbiedig, eenvoudig, ingetogen en opgetogen. Dus ik krijg vanmorgen heel wat te horen, gemeente. Geweldig, hè? Dat Paulus, dat de hoofdstuk over de opstanding en de vreugde over de opstanding en de geweldige betekenis van de opstanding zo toepast dat het door mag werken in ons leven. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat je op Pasen de opgestane mag ontmoet hebben, maar dat het daarmee niet klaar is dat de opgestane ook wat in je leven doet. Altijd overvloedig in het werk des Heren. Waarom, waartoe, voor wie en hoe? Het moet altijd staan in relatie tot Hem. Dat u Hem ermee dient en dan ook de mensen met wie, voor wie u werkt. Wat u ook maar doet in de praktijk, ook voor oudere mensen. U hebt de voorbeden nog te doen, broeders en zusters, als u ouder bent. U mag de kerk, de gemeente, de ambtsdragers, maar ook vaders en moeders in het geweldige van deze tijd bij de opvoeding van kinderen in uw gebed opdragen aan de Heer. Ander werk is misschien afgenomen en u ontvallen en dat hoeft u allemaal niet meer te doen. Maar de Heer geeft u nog een taak, ook als oudere kerkleden. In het meeleven, in de voorbeden en misschien ook eens een bezoekje hier en daar. Dus het moet dan gedaan worden vanuit Christus en in de kracht van het geloof. En dan graag. U weet dat tegenwoordig hoor ik dat wel eens een keer. Als ik iemand bedank voor het een of ander, dan zegt iemand tegen mij graag gedaan. Fijn hè, dat is heel mooi. En nou, dan probeer je het zelf ook eens een keer te zeggen natuurlijk. Graag gedaan. Nou, dat zou eigenlijk hiervan ook moeten gelden, gemeente. Maar dat betekent ook dat je bidt, Heere, wijs mij de weg. En leer mij de weg die ik gaan moet in het werk dat u mij opdraagt. En nogmaals, niet alleen ambtelijk werk, maar dat zijn alle bezigheden, alle verplichtingen, alle taken. Je dagelijks werken, wat daaromheen komt, ook in de samenleving, misschien in het bestuur van een vereniging of een school of een oudercommissie of wat dan ook. En dan met het gebed om de zegen, dat de Heer Jezus zijn zegen daaraan wil verbinden. Dus dat je dat niet voor jezelf doet en niet maar op eigen initiatief om daar groot mee te worden en wat mee te zijn en om dan in het middelpunt te staan, maar heel eenvoudig, ootmoedig en gelovig. Dat is een geweldige visie op ons leven, gemeente. Wat heerlijk als je het zo mag beleven. Je moet dat natuurlijk leren. Ik heb dat moeten leren en moet dat nog steeds leren, zelfs aan het eind van mijn leven. Wat is uw weg? Wat wilt u van mij? En wat hebt u voor mij te doen? Voor mij nog in mijn levensavond. En dat geldt van u ook. Nou, laat het. Ik kan natuurlijk niet vragen dat u dat vanmorgen tijdens de preek allemaal in uw gedachten laat voorbijgaan. Want dan bent u eruit en dan is het moeilijk om er weer in te komen. Maar u begrijpt het wel. Neem dat mee. Denk daar eens over. Wil daar ook als man en vrouw eens samen over praten. En wil dat misschien ook, als er van de week huisbezoeken of wat voor bezoeken gedaan worden, ook eens in de praktijk aan de orde stellen. Niet om nieuwsgierig te informeren naar wat mensen doen en willen en nalaten en niet doen. Maar juist vanuit het geweldige dat de opgestane Heer Jezus Christus in zijn genade en goedertierenheid u zoekt en u in zijn dienst wil nemen. Altijd, hè? Dus. Dat is ook zo mooi, dat staat er zo prachtig in die tekst, in de oorspronkelijke taal. Dat betekent niet meer als je uitkomt en niet alleen maar als je er zin in hebt. Dat zal ook wel eens een keer zo zijn met wat voor werk dan ook dat je zegt, ik heb er zin aan en ik ga er tegenaan. Maar er zijn in ons leven natuurlijk ook genoeg momenten dat we er geen zin in hebben en dat we er moeite mee hebben. Misschien dat u in uw hart wel eens denkt het nog niet zegt tegen een ander, maar voor mij een ander hoor. Alsjeblieft niet. Altijd. Dus u krijgt om zo te zeggen van deze taken nooit vakantie. En nooit vrijstelling, tenzij u ze niet kunt door ziekte vervullen. En dat kost dan ook altijd strijd en moeite. Daar mogen we ook eens aan denken als we vanmorgen zoveel mensen in de voorbeden van onze kerk een plaats hebben gegeven. Wat dat betekent voor de verwerking, ook van hun dagelijks leven. Dat ze dat wat ze zouden willen doen en waartoe ze zich geroepen weten niet kunnen vervullen. Ik zal de namen niet meer noemen, maar ze zijn 2 keer genoemd vanmorgen. U kunt het nagaan en dat zou in uw leven ook zo kunnen zijn. Altijd en dan overvloedig. Dus niet mondjesmaten, niet zeggen, nou het kan er wel af en dat wil ik dan nog wel doen. Nee, met je hele hart en met je hele ziel. En mag ik dat nou vanmorgen weer terugkoppelen aan het begin van de tekst. Zoals de Heer Jezus in zijn opstandingskracht overvloedig is met kracht en met macht. Zo wil Hij het ons ook geven om het zo te doen. Wat geweldig, gemeente. Misschien zijn er mensen die zeggen, ja dominee, je kunt het allemaal wel mooi zeggen vanuit de tekst. En Paulus kan het wel mooi zeggen, maar de praktijk is zo heel anders. Dat is helaas ook zo. Ik sluit daar mijn ogen niet voor. Maar juist daarom mag ik deze dingen in uw gemeente brengen. En juist daarom mag ik u opwekken. Ja, waartoe dan? Tot geloof en bekering. Voelt u dat? Geloof en bekering. Geloof is natuurlijk het eerste. Staan op dat fundament. Weten dat Jezus te opgestaan is. En dat Hij met zijn opstandingskracht in ons leven wil werken. Maar ook bekering. En wat is die bekering dan? Dat is dat je jezelf verliest. Dat je je eigen zin en ideaal opgeeft. En dat je aan de voeten van de Heer Jezus komt. En dat je vraagt, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Is dat in uw leven zo? Denk maar aan de opvoeding van de kinderen. Wat heb je daar ook de Heer Jezus en zijn Heilige Geest en het Woord bij nodig? En wat moet je dan vragen? Heere, geef me wijsheid en woorden en liefde om niet te zacht en niet te hard te zijn, maar het stuur vast te houden. Nou, dat is dan 1 facet. Maar er zijn natuurlijk zoveel facetten en zoveel elementen en compartimenten in ons leven waarin we dat nodig hebben. Altijd overvloedig in het werk des Heeren. Niet karig, niet mondjesmaat. Niet zo dat je zegt, nou, ja, dat kan er dan nog wel bij. Als het dan moet, zal ik het wel doen. Hè? Zo gaat het bij ons wel eens, jongens en meisjes. Als het dan moet, dan zal ik het wel doen. Als ik er niet onderuit kan. Nee, er moet iets van de vreugde, van de opstandingskracht in doorstralen. Voelt u daar wat van? Wat heerlijk, hè? Om zo te mogen leven. Misschien denkt u bij uzelf, dominee, u zit toch eigenlijk wel erg hoog in de boom van me aanmorgen. En u vraagt wel erg veel van ons. En ja, u kunt natuurlijk moeilijk zeggen dat wat uit de Bijbel komt niet waar is. Maar u kunt wel zeggen, het is allemaal toch te veel. Gemeente, dat is het nou. Paulus heeft Jezus als de opgestane gepredikt. In de volle breedte, in de volle hoogte en de volle diepte. Ook in de opstanding van ons lichaam voor de toekomst. En dan roept Paulus u op om de opgestane te zoeken, om achter hem aan te komen. We zullen straks dat zingen, ik zet mijn treden in uw spoor. Wat geweldig, gemeente. Dat is het. Altijd overvloedig in het werk des Heren. En dat is nog niet het eind. Er zit zelfs nog een derde in onze tekst. Als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heer. Ik wil u heel eerlijk zeggen, gemeente, dat ik heel lang in mijn leven erg veel moeite met dit stukje gehad heb. Als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heer. Er staat een woord dat betekent niet leeg, niet te vergeefs, niet zonder zin, niet doelloos, maar dat het wat betekent. Wel, in onze kerk zijn we min of meer opgevoed in een traditie van, ja, we moeten het van de Heere hebben, maar wat zal ons werk betekenen? En je kunt je toch eigenlijk niet op je werk aan daaraan vastklampen en daar moet je niet te veel van verwachten, we zijn zondaren. Zo is dat in mijn leven ook altijd geweest. Maar wat Paulus hier zegt, dat is nogal wat. Ik hoop dat ik dat vanmorgen kan overbrengen. Dat uw werk niet ijdel is in de Heer. Jongens en meisjes, dat betekent in elk geval dat het niet te vergeefs is. Dat het niet niks is. Maar dat het wat betekent. Maar dan natuurlijk werk in de Heer. Dat moet u goed zien. Van hem uit, maar ook voor hem gedaan. Nou, dan moet u vanmorgen bij alles wat ik zo naar voren gebracht heb over taken in het leven, zich eens afvragen, is dat door u ook gedaan als werk in de Heer? Heb ik het voor hem gedaan? Voor zijn zaak en voor zijn kerk? Heb ik daarin niet mezelf gezocht en mezelf op een of andere manier willen profileren en naar voren geschoven? Maar heb ik het voor hem gedaan? Toen ik met dit stukje van de preek bezig was, gemeente, toen dacht ik aan Matteüs 25. Waarin de Heer Jezus spreekt over mensen die door hem geroepen worden om verantwoording af te leggen. U weet het wel. En dan zegt de Heer Jezus, gij hebt mij gevoed en gij hebt mij te drinken gegeven. En gij hebt me gekleed en gij hebt me gewarmd. En wat zeggen die mensen dan? Wanneer? Het was voor hen eigenlijk zo verweven met hun geloofshouding, dat het voor hen niet eens opviel en niets bijzonders was. Dat is nou het echte, hè? Dat je er niet op voor laat staan, maar dat het eigenlijk van binnenuit vanzelfsprekend is dat je doet. Dat is nogal wat, gemeente. Om zo het christenleven te leven, dat betekent dat je jezelf verliest en dat je gegrepen bent door de liefde, de genade en de opstandingskracht van de Heer Jezus Christus. Dat je zo mag werken. Misschien zegt u nou, dominee, daar kom ik nooit aan toe. Ik begrijp dat. Ik ken dat in mijn eigen leven ook. Het is ontzaglijk veel. Maar de andere kant is, dat mag ik toch ook zeggen. Ik kijk nou maar eens, ik kijk naar de mensen op de achterste bank in de galerij. Als je nou echt de Heer Jezus kent, zoals die discipelen in Matteüs 25, dan kun je dat werk des Heren toch niet laten liggen. Dan kun je dat toch niet zo aan de kant schuiven. En dan kun je toch niet zeggen, nou voor mij niet hoor. En nou het geweldige, gemeente, dat Paulus zegt, het is niet ijdel in de Heer. Dat we zeggen, het is niet te vergeefs, het is niet zonder vrucht, het zal vrucht dragen. Daar moet u eens goed op letten. Het is niet niks, maar het heeft, omdat het uit liefde tot Jezus gedaan werd, in de kracht van de Heer Jezus gedaan werd, het heeft betekenis. Ik zeg het nog iets scherper, want dat heb ik door deze tekst geleerd. Te verwachten en te vertrouwen, het heeft eeuwigheidsbetekenis. Dat zeggen wij niet zo vaak, hè, van ons werk. U begrijpt het, het is alleen dat werk dat in en door en voor en uit de Heere gedaan werd. Niet in eigen kracht en niet tot eigen roem en ik zal het wel eens even klaarmaken. Ik herinner nog eens aan Matteüs 25. Die mensen als ze verantwoording afleggen, die zeggen wanneer. Het was eigenlijk in hun leven zo vanzelfsprekend, gemeente, dat ze het niet konden laten. Kijk u nou eens naar uw eigen leven. Naar u dienstbaar zijn in de gemeente. Wat u voor een ander doet. Hoe u een ander in uw gebed een plaats geeft. Hoe u bezig bent met de gemeente. Kijk naar Amstragers, maar niet alleen naar hen, dat voelt u wel. Ieder hier in de kerk, die Jezus als de opgestane kent, mag werk doen in zijn dienst. En dan zal de Heere dat wel duidelijk maken, wat dat is. Dat mag u hem ook wel vragen. Geef mij uw werk te doen. En bewaar me ervoor, zal ik het eens gewoon zeggen, dat ik u voor de voeten loop. En dat ik probeer de eer die u toekomt op mijzelf toe te passen en naar mij toe te trekken. U voelt dat gaat natuurlijk niet. Dan is het niet dat wat Paulus bedoelt. Maar wat werkelijk in de Heere en voor de Heere en door de Heere gedaan wordt. Lees Matteüs 25 nog eens een keer. Die mensen vragen, wanneer hebben we dat dan gedaan? Dat is niet ijdel. Dat betekent, dat heeft toekomst. Ik ben er heel erg mee bezig geweest in de voorbereiding. En ik zou het u zo willen zeggen. Zoals ons leven door de opstandingskracht van de Heer Jezus toekomst heeft en vernieuwd wordt. Dat geloven we. Ook als er bij wijze van spreken in het graf niks meer over is dan wat botten. Er komt een nieuw lichaam door de opstandingskracht van Christus. Zo zal ook uw werk meegaan naar de eeuwigheid. Is dat niet verdienstelijk als ik dat nou zo zeg? Kan ik dat als reformatorisch dominee dan zo duidelijk zeggen? Ik spreek alleen na wat er hier staat. Laat ik u heel eerlijk zeggen, ik zei dat in het begin al. Ik heb er moeite mee gehad om dit zo te geloven en te aanvaarden. Maar het is de werkelijkheid. En dat is nou het geweldige, gemeente. Dan heeft de toekomst. Nou, de kinderen hier hebben misschien ook wel dat versje geleerd. Dat ik ook wat gedaan werd uit liefde tot Jezus. Dat houdt zijn waarde. En dat zal eeuwig bestaan. Dat is nou exact de vertolking van dit laatste stukje. Dus waar doe ik het voor? U denkt het misschien als ambtsdragers ook wel eens. Als je op je pad dingen ontmoet en mensen ontmoet. Ik weet veel te goed wat er in een gemeente allemaal spelen gaat. Wat doe ik het voor? En dat zal in ieder geval ook als niet-ambtsdrager dan eens meemaken. Waar doe ik het voor? Nou, gemeente, mag ik nou vanmorgen zeggen. Als u het in oprechtheid voor de Heer Jezus doet. Dan is het niet vergeefs. Ik ga nog één stap verder, want zo zegt Paulus het ook niet ijdel, dat betekent het heeft toekomst. En dan vragen wij natuurlijk, hoe zal dat zijn? Dat weet ik niet. Net zo min als ik het opstandingslichaam naar de wederkomst van de Heer Jezus kan uittekenen, of in kaart brengen of fotograferen, ik weet het niet. Wat is er? En dat geldt ook van uw werk. Dus als er hier mensen zijn die binnen de kerk en buiten de kerk van verschillende werkzaamheden wel eens een keer zeggen, waar doe ik het nou eigenlijk voor? Dat komt bij ons allemaal voor. Ik ken dat net zo goed als u. Dan kan ik maar één ding zeggen. Als het doortrokken is van de geur en de kleur van de liefde van Jezus Christus, dan heeft het eeuwigheidswaarde. Dan komt de Heer Jezus er in de eeuwigheid op terug. En nogmaals, dan vragen wij hoe, hè? Dan wilt u natuurlijk een antwoord, dat kan ik u niet geven. Dat hoef ik ook niet te geven. Het is genoeg als ik het zeg. Wat een voorrecht, gemeente. Als je zo gemeente van de opgestane Heer Jezus mag zijn. Als je zo paasgemeente mag zijn. En dan zeg ik het nog een keer, niet alleen naar de ambtsdragers, maar naar vaders en moeders, maar ook naar jonge mensen. Waar doe ik het voor? Dat is natuurlijk heel wat anders, jongelui, dan die jongen die mij gisteravond aansprak. En die zei, dominee, het zegt me niks meer, ik ga nauwelijks naar de kerk, ik vervreemd ervan. Ik glijd er vanaf. Nou, de preek van vanmorgen is als het ware, mag ik het zo zeggen, een injectie van de Heilige Geest in een tegenovergestelde richting. Opdat u de opgestane mag zoeken. Wij staan op dat fundament. En niet alleen met uw denken. En niet alleen met uw mond. Maar met uw hart. En ja, dan zult u het net doen als ik. Dan bid je, Heer Jezus, houd me vast. Want wat mijzelf betreft zou ik nog gaan schuiven. Voelt u het? Dan zou ik er nog vanaf schuiven. Maar houd me vast. En wat een zegen dan, dat die dingen in de kerk ook aan de orde komen. Ik had er echt behoefte aan om op deze zondag naar Pasen over de praktijk van ons leven met u na te denken vanuit deze tekst. Wat een voorrecht dat Paulus dat hooglied over de opstanding. Met geweldige dingen die aan de orde komen. Besluit met het appel. Zo dan, geliefde broeders en zusters. Zijt standvastig. Sta met de benen van het geloof. Op dat belijden. En zoek de gemeenschap met de opgestane. En zeg hem als je bezig bent van hem te vervreemden. Dat heb ik natuurlijk met die jongen gisteravond in het korte moment in die pauze ook geprobeerd te zeggen. Ik heb tegen hem gezegd, jongen, je hebt hulp nodig. Er is iemand die je moet leiden en die je moet volgen. Mag ik vanmorgen deze tekst gebruiken? Ik weet niet hoe u eraan toe bent en wat er in uw leven allemaal speelt. Maar mag ik dat vanmorgen gebruiken om u te roepen? Op het fundament. Laat je niet meeschuiven met het moderne denken en de skepsis ten aanzien van de opstanding. En de eigenmachtigheid alsof wij het leven zouden mogen beëindigen. En vanuit de kracht van de Heer Jezus altijd. Niet alleen als u uitkomt, niet alleen als u er zin in hebt. Maar ook als u uzelf moet verloochenen, overvloedig in het werk des Heren. En dan heeft de Heer voor ieder van ons wat te doen, gemeente. Voor de een dit en voor de ander dat. Ik hoef u dat vanaf de preekstoel niet persoonlijk als het ware voor te schrijven. Maar ik mag u de roeping op het hart binden. En dan moet ik er ook nog bij zeggen, dat deed ik nog niet, dat het woord arbeid in het slot van de tekst, daar gebruikt Paulus een Grieks woord, dat betekent moeite. Dat kost je inspanning. Daar kun je van zweten en daar kun je soms van huilen en daar kun je soms moe van worden. Die arbeid. Maar de Heere is het waard. En wat de Heer Jezus gedaan heeft op de weg naar Golgotha, het lijden en het sterven, en daarmee verworven heeft de opstanding en het nieuwe leven, dat wil hij uitdelen. En als de preek bij u nou de reactie heeft van dominee, hoe kan dat? En hoe komen we eraan? En hoe houden we dat vol? Dan zeg ik, jongelui, broeders en zusters, vaders en moeders, opa's en oma's en alleenstaanden. Of alleen komen te staan in uw leven. Zoek het bij Jezus. Buig u voor de opgestane. En bid om zijn kracht. En wat geweldig dan. Het grijpt mij aan u vanmorgen. Dat je in zo'n kerk met mensen. Jezus mag verkondigen. En mag zeggen. Hij is het. Hij heeft het. Hij doet het. En hij geeft het. Als je hem erom vraagt. Ik moet natuurlijk ook heel eerlijk zeggen, als u de preek hier in de kerk laat en zegt, dominee, ik ga mijn eigen weg in het leven, dan zult u dat ook weten. Dan is al je arbeid en al je inspanning en al je drukte en al je getier en al je gemier voor niks. Dan is het voor de verlorenheid. Ik zeg dat heel duidelijk. Wie zich hiervan afkeert, die zal dat in zijn leven ook meemaken. En anders in zijn sterven. Dat het bij de handen afgebroken wordt. Ik zeg dat jongelui niet om je bang te maken. Maar om de eerlijkheid van morgen te betrachten. Het is of de ene weg. Of de andere weg. En zo wordt er gepreekt hoop ik in onze kerk. De weg des levens. Of de weg naar de ondergang. Heer Jezus. Mag ik het zo zeggen. Vertolk ik dan wat er in uw hart leeft. Heer Jezus, ik dank u dat u me vanmorgen geroepen hebt. En dat u bemoedigd hebt. Niet met mijn kracht en wat ik ben. Maar met uw kracht. Met uw opstandingskracht uit de hemel. En zo wil ik biddend, beleidend, het u ook belovend hier in de kerk vanmorgen graag proberen. Het van de week te doen. U mag het beamen. U mag het uitzeggen en uitzingen. Ik zet mijn treden in uw spoor. Opdat mijn voet niet uit zal glijden. Bij alles wat er aan de orde komt in mijn leven. Wil mij voor struikelen bevrijden. En ga me met het heilicht van de opstanding voor. Ik roep u aan, hè, daar spoor ik u ook toe aan. Ik blijf op u wachten, omdat ge, o God, mij altoos redt. En dan dat prachtige, dat is niet grootspraak en dat is niet aandacht voor jezelf. Maar ik doe mijn handen maar leeg biddend naar boven. Ai, luister dan naar mijn gebed en neig uw oren tot mijn klachten. En dat zal hij doen als de opgestane. Amen. daar te danken en bidden. Heer Jezus, wat is het geweldig dat uw opstanding voor ons het leven is, nu en in de toekomst. En dat u als de opgestane in ons midden wilde zijn vanmorgen, door het woord en de geest. En dat we ons leven aan u mogen toevertrouwen, kwijtraken, overgeven, omdat u het in uw handen neemt. Geef dat velen vanmorgen dat zo ervaren hebben. En dat ze dan ook door de kracht van de opgestane verder kunnen. Altijd overvloedig in het werk des Heren. Dat we dan niet zeggen en zuchten, waar doe ik het voor? Nee, ik doe het voor hem. En dan niet tot glorie van mijzelf. Of tot iets van meerdere eer voor ons. Maar alleen voor u, voor uw zaak, voor uw werk, voor uw kerk. En wat geeft dat een vreugde, wat geeft dat een rust, en wat geeft dat ook een moed en een kracht om verder te gaan. Ook als het moeilijk is, ook als we haast niet meer kunnen, u gaat mee, u gaat voor. Geef Heer dat de jongeren en ouderen daar vanmorgen wat van geproefd hebben. Wat van gevoeld hebben. Dat ze met liefde zich mogen wijden aan uw dienst. Omdat Jezus leeft. En dat we zo ook tegemoet mogen gaan aan uw grote toekomst. Het nieuwe lichaam. En onze arbeid en inspanning en moeite. Die niet te vergeefs zal zijn geweest. Heer Jezus, we danken u dat u met het woord zo midden in ons leven komt te staan. En we bidden u, misschien ook al voor jongeren of juist ook voor jongeren, die misschien net als die jongen van gisteravond zeggen, ik groei ervan af, het doet me niks meer, ik kom niet veel meer in de kerk. Misschien zijn er hier ook wel ouderen die het zo beleven. Mogen wij om hun bekering bidden, de omkeer naar u toe en de overgave in uw dienst. Er is niets zaliger, Heer Jezus, dat u, zoals de opgestane te kennen, de kracht ervan te beleven, het te beleiden en het te betrachten in ons leven. Geef ons uw genade. Dan alleen zal de tekst van vanmorgen in ons leven krachtig werken. We vragen het in diepe afhankelijkheid en met schuldbelijdenis. Maar ook in het vertrouwen dat u ons gebed om Jezus wil. Om de wille van de opgestane wil verhoren. Amen. Zo zullen wij de schapen uwer weide in eeuwigheid uw lof, uw eer verbreiden. En zingen van geslachten tot geslachten, uw trouw, uw roem, uw onverbinderkracht. Toen ik ten uitzocht gemeente na deze preek, toen dacht ik, wilt u daarmee uw belijdenis vernieuwen? Misschien is het 50 of 60 jaar geleden dat u belijdenis deed. Of misschien was het vorig jaar. Maar wat geweldig. Om dit prachtige vers. Ons leven. Door genade. Aan God te wijden. Zo zullen wij. Door genade. De schaap. Zing het met heel uw hart. 79 vers 7 is de slotsom. En nu mag ik u voor dat leven in zijn spoor de zegen meegeven. En let er goed op. Het laatste woord van die zegen is vrede. De Heere zegen u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u. En geven u zijn vrede.